Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
Oh, André Rieu. Ja, geweldig. Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelitsch podcast, hoor.
Het is zondag 1 april en je luistert naar de laatste Future Cup special. In ieder geval van dit jaar van de Pantelitsch podcast. Thijs Wagenman, ikzelf en Kavinsky zijn er vandaag om de Future Cup, de winnende Future Cup voor Ajax mee af te sluiten. Ja, Kevin, hoe zit je erbij na deze finale dag?
Nou, een lange, maar een mooie dag. Maar vanaf wederom toplocatie van de vrienden van Hotel Jazz met zicht op de Amsterdam of de Johan Cruijff Arena.
Ja, favoriete uitzicht eigenlijk.
Ja, dat kun je wel zeggen. Nou ja, liefst nog binnenin, maar ik vind het ook niet verkeerd, ja, eerlijk gezegd. Ja.
Nee, we zitten er weer dichtbij. Zoals je al zegt, een heerlijke dag gehad. Gisteren had ik het er met Jan over dat het zo lekker weer was. Maar uiteindelijk ging ik met de scooter naar terug de stad in. En ik was zeiknat, dus dat viel nog even tegen. Ja. Vandaag was wat dat betreft top. Ambiance top. Dik ja. 5000 man. Hè. Stijf uitverkocht die toekomst. Ja. En al vanaf vrij vroeg in de ochtend, toch? Want wij waren hier 10:15. En het druppelde helemaal vol.
Ja, mooi om te zien, man. Dat soort dagen, echt zoals de afgelopen dagen. En ook onze voorbeschouwing op de Future Cup benoemd. Dit, geweldige verenigingsdagen. Dus ja. Het proeven van Ajax, het ruiken van het gras, het zien van je helden langs de lijn of op het balkon. En misschien wel de nieuwe helden, ook wel een aantal gezien. Dus geweldig.
Ik denk dat er zeker een aantal tussenlopen inderdaad. En uiteindelijk natuurlijk kerst op de taart dat Ajax hem pakt. Dat hadden we misschien na dag 1 ook niet verwacht toen ik hier met Lars zat.
Nee.
Jij denk ik ook niet. Je had die eerste dag natuurlijk ook gezien.
Nee, het gekke is, wij zagen op diezelfde dag nog Paris spelen ook. Ja. En ook wel dezelfde technische, atletische jongens op diezelfde dag lopen. Dan hadden wij, tenminste ik had wel het gevoel van, nou, die zou ook wel, hadden ook wel favoriet kunnen zijn. Dus ja.
Ja, en gisteren was jij natuurlijk in Zwolle in het uitvak. Hoe heb je de Future Cup verder toen nog gevolgd?
Zwolle geweest, maar dat duurt dan even voordat ik thuis ben. Ja. En ik heb thuis de wedstrijd nog even terug zitten kijken. In de nacht eigenlijk. En, ik weet het niveau van Pachuca.
Zo gaat dat dan in huis. Kavinsky, ja, in de nacht een potje van Ajax onder 17.
Ja, ja,
dat is ook wel schitterend.
Een liefhebber, maar... Ja. Het niveau van Pachuca is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Maar ik heb wel weer goede dingen bij Ajax gezien. Ook gisteren met, zoals jullie benoemd hebben in de podcast van gisteren. Met toch ook weer Van der Lans. En kijk, met Sorry, hij doet niet alles goed. Maar hij heeft wel veel kwaliteiten. Ja, en,
klasse druipt er vanaf.
Ja, en Johnson 2 keer. Dat is ook...
Een grote man. Toch wel verrassend in mijn ogen. Nou, komt nog uitgebreid aan bod. We hebben hem gesproken. We hebben heel veel betrokkenen gesproken. Dus dat allemaal natuurlijk weer in deze aflevering. Ja, wat we ook niet onbesproken kunnen laten is dat Bart Sanders de oversteek maakte naar Amsterdam.
Ja.
Was ook mooi, hè? Met zijn familie.
Ja, zeker. Ook een liefhebber, hoor.
Ja, zeker. Ja. Absoluut. Mooi om hem ook weer in levende lijven te zien. Het was gezellig om hem erbij te hebben. Uiteindelijk begint Ajax natuurlijk de dag met die halve finale tegen Paris Saint-Germain om 11:00. Wel verrassingen in die zin in de opstelling dat Nick de Koning toch gesneuveld was. Uit de voorgaande dagen kreeg een tik op de enkel, dus niet fit genoeg. In de finale zat hij zelfs helemaal in trainingspak op de bank, kon geen invalbeurt meer maken. Dus dat maakte eigenlijk dat Ajax startte met Johnson centraal achterin en Milo van der Lans op 6.
Ja.
En dat was dan wel verrassend.
Heel opvallend inderdaad. En het vermoeden was van ons al uit dat het met het doordekken te maken had. Maar het moet gezegd worden, ik had ook niet verwacht dat Paris Saint-Germain met 5 man achterin op een lijn zou gaan spelen. En weinig druk op de bal. Terwijl, ja, ze hebben toch wel wat snelle, sterke, atletische jongens. Maar het was vooral de lange bal hanteren en gokken op de kracht en snelheid van die... Van die atleten eigenlijk. Ja, en ja dat en had ook zomaar...
Die aanvoerder voorin.
Ja, goed. Er raakte ook nog de lat en ja, ze raakte een keer de paal. Dus het had ook zomaar anders kunnen lopen met een beetje pech. Maar had niet verdiend geweest, vond ik, hoor, eerlijk gezegd.
Inderdaad. Want het was Ajax dat natuurlijk het veld overwicht had. Aantal redelijke mogelijkheden gecreëerd. Paris dat er dan het dichtstbij was. Maar volgens mij met die kop uit de paal was op een corner. En dat afstandsschot die op de lat ging. Ja. Dat is ook een zondagsschot natuurlijk. Dus op basis van het speelbeeld denk ik volledig terecht.
Ja, nou ja, goed, dat krijg je als je een beetje ruimte weggeeft. Wat eigenlijk natuurlijk toch wel deed, hè, als dominante ploeg. En ja, ik vond ook wel, op een gegeven moment werd het ook nog wel listig. Ajax speelde in een bepaalde periode met 10 man, hè?
Ja, met een geel voor Beekman.
Ja, en later meen ik dat Van der Lans gewisseld werd. Die zat ja, ook, klopt. Zat er inmiddels een beetje doorheen. Ja. Het, ja, we moeten ook niet onderschatten wat voor aanslag het is op de lichamen van deze jonge spelers. Hè? Want ook Emre Unuvar door de week nog even interlands gespeeld. Ja. Maar ook Messori zat er ook een aantal keer helemaal doorheen, had ik het idee. Maar je zag ook wel dat de controle een beetje... wegvloog eigenlijk op het moment dat Van der Lans... Echt een hele leuke speler. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn toekomst eigenlijk. Mm-hmm. Maar toen hij wegviel daar, toen werd het wel even een tijdje wat minder. Maar...
Ja, klopt. Want eigenlijk die tactische zet van Lamy, dus met Johnson en Bouwman daar naast elkaar en Van der Lans ervoor, dat pakte goed uit tegen die fysiek sterke Fransen. Maar op een gegeven moment toen Van der Lans geeft aan, kon het niet meer belopen en hij ging naar de kant en toen snee ze een paar keer echt dwars door de as. Ja. En toen was het maar goed dat de wedstrijd er bijna op zat, want ja, toen werd het wel heel kwetsbaar weer.
Nee, 100%. 100%.
En wat verder ook wel opvallend was, je noemde het al, PSG speelde met 5 achterin. Eigenlijk was het een soort 5-2-3 opstelling, grootste gedeelte van de wedstrijd. Ja, tegen die twee middenvelders slaagde Ajax er toch onvoldoende in om dat middenveld echt in handen te krijgen en er onderuit te tikken.
Ja, je zou er wat meer van verwachten. Hè? Bij Vlagen konden ze volgens mij makkelijk door de as overzeker van mij. Bouwman deed het ook een aantal keer. Ja. Hè? Ook een hele leuke speler.
Zeg dat
wel. Heeft ook soms nog wel wat dingen. Die neemt dan een eerste aanname in een vrije ruimte aan. Hè? Dat kan heel goed uitpakken.
Ja, ja.
Pakt ook een aantal keer wat minder goed uit, maar... Ja. Ja, heeft wel een potentie. En is ook een fysiek wat nog echt een grote jongen kan worden. Waar hij veel mee kan doen.
Hij is nu vooral heel lang, maar nog niet zo sterk als je hem ziet. Zo oogt het in ieder geval.
Nee.
Als hij daar nog stappen in gaat maken.
Ik denk wel dat als je zijn blauwdruk bekijkt, dan is daar volgens mij nog wel wat ruimte voor... om echt een man te worden, zeg maar.
Ja. En hij heeft... kijk, we hadden natuurlijk eerder Sean Steur, Frenkie de Jong bestempeld. Dus ik wil daarvan wegblijven. Maar als je het hebt over types, dan doet hij me een beetje denken aan hoe Virgil van Dijk veel situaties oplost. Door er niet, zeg maar, ondoordacht in te duiken, maar heel veel op spelinzicht op te lossen eigenlijk. En ook met dat stijltje. Het oogt wellicht wat laks of nonchalant, maar ik denk niet dat het zo is. Zo oogt het alleen.
Maar ja, het kan denk ik ook soms dicht bij elkaar liggen. Ja, denk je niet? Ja. Ik bedoel, het kan soms ook wel eens wat minder goed uitpakken, maar het is allemaal wel... Ik ben wel onder de indruk van zijn... hij is niet onder de indruk, hè? Nee. Hij wil niet, hij peert hem niet naar voren.
Nee,
en dat
vind ik heerlijk aan deze ploeg dit hele weekend hebben zien voetballen, want dat hebben bijna al die gasten in de as staan. Ja, er zit zoveel voetbal in.
Zeker.
Bouwman, Van der Lans, Johnson, Steur, gisteren De Koning. Het staat allemaal in de as en allemaal vanuit achteruit, onder druk. Zo comfortabel. En dat is bijvoorbeeld iets als je... we zien hier de arena. Maar als je dit seizoen bij Ajax 1 kijkt, daar schort het nogal eens aan. Hè?
Zeker weten. Ik vind het een vrij complete ploeg. En je moet altijd maar afwachten wat er uiteindelijk van Ajax 1 bereikt. Echt als team vond ik ze ook geweldig vandaag. En de eerdere dagen. Tussen misschien de eerdere dagen iets minder dan vandaag nog. Het enige wat ik dan misschien nog deze ploeg zou gunnen is wat meer diepgang op de flanken. Ja, hè? En Messori heeft dat wel, maar...
Is eigenlijk de enige aanvaller die dat heeft.
Ja.
Het zijn allemaal natuurlijk met Abdelgaard en Mehrouz. Het zijn allemaal super technische, verfijnde jongens. Maar je mist toch even die explosiviteit, behalve dan bij Messori, want die heeft dat wel. En een stukje diepgang zonder bal, want dat moet vooral van Levi Asiampong komen. Hè?
Ja,
die daarin weer cruciaal was.
Hij had ook weer een paar fantastische lichaamsschijnbewegingen aan.
Wat een feentje,
en die is hoe oud?
15 denk ik nog. Hij, ik Ja, 5. Ik denk dat hij nog 16 moet worden.
Dat zijn wel dingen. Kijk, nu Ajax kiest ervoor om hem ook aan het grote publiek te tonen. Ja. En met hem nog een aantal spelers. En ik vind dat dan ook wel weer... Kijk, het gros loopt gewoon zonder contract te ballen. Ja, hè? Dus ik meen dat Emre een contract heeft. Maar ja, er hangen ook risico's aan. Ja. Dus ik hoop dat ze snel met sommige jongens aan de tafel gaan. Want die wil ze gewoon vastleggen, dat soort spelers natuurlijk.
Ja, absoluut. En wat dat betreft kan ook zo'n toernooi daar toch wel een belangrijke rol in spelen. Dat die jongens voor hun binding met Ajax, het positieve gevoel, ook het gevoel van, hé, ik krijg hier kansen. Bijvoorbeeld in het geval van Ashian Pong.
Ja.
Die natuurlijk vorig jaar vervroeger werd doorgeschoven naar onder 16. Dit jaar een beetje achterbleef. Eigenlijk zijn officiële debuut in de onder 17 nog moet maken. Want hij had nog geen competitiewedstrijd gespeeld voor dit toernooi.
Nee.
En nu zit hij erbij en... Ja, hij is gekomen om te blijven. We hadden het daar ook met Lamey over na afloop. En die was echt positief verrast. Hè. Die zei, ik denk dat ik hem misschien 3-4 minuutjes per wedstrijd wilde laten spelen. Ja, hij heeft gewoon een basisplaats veroverd. En vandaag halve finale en finale staat hij in de basis.
Ik vond hem ook dan ook wel de enige echte nummer 10. Ja, je zou met Soris ook als nummer 10 kunnen gebruiken. Maar ik vond hem wel de enige echte nummer 10. Anders wordt het al gauw met Steur op 10.
Klopt.
Is ook niet ideaal voor hem.
Liever eerder op het aanval krijgen
en daar had Ajax ook wel, nou geen probleem. Ik bedoel, op de 6 en 8 positie waren ze eigenlijk overbezet. Hè?
Ja, ja.
En uiteindelijk pakte dat denk ik goed uit door Johnson centraal achterin te zetten.
Ja.
En ik snap ook wel dat Johnson in het gros van de wedstrijden doorgeschoven is. Want met zijn fysiek... heeft het weinig zin om tussen zijn leeftijdsgenoten te blijven spelen.
Ja.
Dus,
hij heeft zichzelf ook fenomenaal op de kaart gezet natuurlijk, deze wedstrijd.
Zeker.
Uiteindelijk eindigt het in een gelijkspel. Gaan we naar die penalty-serie. Daar is Eamon Elhanni de grote man. Hè?
Nou zeg. Ja. Er was wel even twijfel bij die eerste penalty die hij pakte. Of dat dan of die van de lijn zou zijn gekomen, geloof ik. Ja. Hè? Maar die tweede was wel echt een geweldige redding. De knal van de bal op de handschoen, die hoorden ze in Parijs volgens mij.
Ja, schitterend. Dus, en aan de andere kant, Ajax natuurlijk wat gelukkig hè, met die penalties van, wie was het, Steur en Kovac, die denk ik onder de keeper doorgingen. Unuvar die hem wel
geweldig ingeschoten.
Maar laten we eventjes gaan luisteren naar Eamon Elhanni die aan ons vertelt over zijn penalty reddingen.
Ja, echt heel mooi. Natuurlijk is het altijd leuk om als keeper te beslissen met penalties en door te gaan naar die finale. Maar ja, ik heb ervan genoten, zeker.
Ja, want kijk, die eerste penalty was een rolletje. Je was volgens mij op weg naar de andere hoek, maar je kon het snel corrigeren nog. Hè?
Ja, klopt. Ik heb een goede reflex, dus ik kon het nog wel herstellen met mijn reflex,
En die tweede penalty, fantastische redding. Hoe ging dat?
Ja, ik zag, hij keek een beetje te veel naar de andere hoek. Het was een beetje te opvallend. Dus ik dacht, ik ga vol naar de andere hoek en ik pakte hem mooi.
Je moest trekken, hè, daarvoor?
Ja, klopt, zeker. Ja. Dat was helemaal ver in de hoek.
Is dit een specialiteit van jou, penalty stoppen?
Het is moeilijk te zeggen. Het ligt ook aan de nemer, hoe die hem neemt. Maar ik pak er regelmatig wel een paar penalties,
Ja, Eamon Elhanni. Guitig mannetje, zelfverzekerd over zijn penalty reddingen. We gaan hem later in deze podcast nog een keer horen. Ja, na die pot van Ajax tegen Paris, dan weet je, ze gaan naar de finale. Dat is voor ons ook wel lekker, want anders zit je daar nog de hele dag wetende dat je deze podcast moet gaan maken. Nu hadden we iets om naar uit te kijken. Plus, jij stipt het al aan, dat hele verenigingsgevoel en zo. Maar dat komt wel het best tot z'n recht in die uren tussen de twee wedstrijden, toch? Waar je lekker kan rondbewegen en veel mensen kan spreken.
Zeker, uit allerlei gelederen nog wat mensen. Van supporters tot aan de directieleden zelfs. Dus, daar kwamen we Marijn Beuken nog even tegen. En die was ook niet te beroerd om jou te woord te staan. Hè?
Nee, dat is hartstikke leuk. We hebben natuurlijk op de toekomst ook bij Jong Ajax en zo wel vaker gezien, af en toe gesproken. Maar wel mooi in die zin dat hij ook gewoon ons als de Pantelis podcast even te woord wilde staan. En ik vroeg hem eigenlijk naar wat de Future Cup voor Ajax betekent en hoe hij kijkt naar de ontwikkeling van de huidige Ajax onder 17. Yes, Marijn Beuker, director of voetbal van Ajax. Wat betekent de Future Cup voor de club en voor de allure van de club?
Nou, het is sowieso een fantastisch toernooi. Hè, waarbij al jaren de top van de Europese, of eigenlijk wereldwijd, onder 17 competities hier komen. Ik ben een tijdje niet hier kunnen zijn, maar nu weer terug. Ja, het is gewoon genieten überhaupt dit toernooi. En voor de voetbalkant zeg maar, van de club is het ook gewoon hartstikke belangrijk om te leren spelen tegen verschillende voetbalculturen, verschillende voetbalstijlen, de top van die leeftijdscategorieën. Ja, dus dat is belangrijk.
En heb je al meerdere dagen aan het werk gezien, deze Future Cup, of vandaag voor het eerst?
Nee, zaterdag was ik er ook. Gisteren moest ze natuurlijk bij ons onze eerste elftal zijn. Ja. En vandaag weer terug, ja. Vandaag gaat het erom. Ja, vandaag moet je die prijs gaan pakken.
En inzoomend op die verschillende voetbalculturen en verschillende stijlen, wat is jou dan opgevallen tot dusver dit weekend?
Nou ja, in ieder geval dat onze, als je kijkt naar onze jongens, dat zij in ieder geval in staat zijn om het Ajax-spel te spelen tegen die verschillende culturen. En ja, uiteindelijk zit daar ook een beetje een opleidingskant in, want nu kan je het nog ervaren. Straks in de Champions League, dan moet je er staan en dan heb je geen tijd meer om te ontwikkelen. Maar het is interessant te zien hoe onze spelers daarin aanpassen en hoe je kijkt waar je de ruimte kan vinden en hoe je juist misschien wat in die andere stijlen met spelers en andere teams om moet gaan.
En breder dan dat, want we kennen jou als iemand die geen detail laat liggen en op alles eigenlijk voorbereid is. Voor de onder 17 selectie is dit een eerste moment met heel veel publiek, media aandacht, andere druk die daarbij komt kijken. Hoe bereiden jullie de jongens daarop voor?
Nou ja, kijk, sommige dingen kan je niet voorbereiden. Dan is dit meer de voorbereiding om dat straks op Champions League niveau te kunnen. He, dus door jongens in veel van dit soort situaties te brengen. Maar ja, zo'n penalty shootout hier met 5000 man, dat kan je niet nadoen. En ook straks voor de finale, zeg maar, die we straks gaan spelen. Ja, ook daarin omgaan met druk. De spelers moeten ook leren dat hier gewonnen moet worden. En dat brengt een bepaalde spanning mee waar ze mee omgaan.
Ja, we hadden het gisteren over met Michael Lamey. Die zei het is leren, presteren maar in de jeugd. Maar op zo'n toernooi als dit, de Future Cup, gaat het ook vooral om presteren. Wat is daarbij dan een afweging geweest om wellicht Lucas Jette wel of niet mee te laten doen? Die nog met zijn eigen lichting hier zou mogen uitkomen op de Future Cup.
Wij vinden überhaupt dat je, nou dan moet je vanaf de bovenbouw, onder 17, onder 19 straks, jong. Dat zijn allemaal teams waar ontwikkelen en leren winnen hand in hand gaat. Dus sterker nog, het leren winnen en moeten winnen is gewoon een belangrijke laatste stap in de ontwikkeling. Nou, dan hoort sowieso bij Ajax dat teams moeten voor de prijzen spelen en met die druk daarin en verwachting omgaan. Ja, en dan vervolgens ga je wel kijken per persoon van wat is het beste plan ervoor. We hebben natuurlijk ook nog een wedstrijd zaterdag gespeeld met de onder 19. Ja, daarin moet ook gewonnen worden.
Zat hij op de bank, hè, overigens?
Ja, dus dat klopt. Maar los daarvan, kijk, dat zijn allemaal individuele gevallen. Ja, hij had hier mee kunnen doen. Ja, uiteindelijk hebben we daar met de staf niet voor gekozen. Nou ja, je moet ook daarin keuzes maken. Mm-hmm. Wat betekent ook dat een andere linksback, wat ook, of een andere speler, wat ook talenten zijn, ja, die niet mee kunnen. En dat is ook een beetje wat er volgens mij hoort bij ons. Dat het bulkt van het talent. En dat je dus daarin keuzes moet maken.
Partizan hier bijna scoort tegen.
Ja, scheids maakt even een foutje.
Ja, dat zien we ook overal tussen. Dan nog eventjes inzoomend op Ajax. Hè? Want wat voor indruk maakt zij op jou dit toernooi, Ajax onder 17?
Nou, ik vind het bij Vlagen wel echt goed. Mm-hmm. Ja, dus bij Vlagen wordt er goed gespeeld. Nou ja, goed, je zegt net over details. Ja, er zijn een hoop details die je ziet en die je dan gaat evalueren met elkaar. Mm-hmm. Nou ja, dat is nogmaals wat jij net al zegt, waar presteren en ontwikkelen bij elkaar komt. Je gaat die wedstrijd in omdat je wil winnen en achteraf ga je evalueren hoe je nog beter kan worden. Dus er is nog genoeg winst te halen. Hoe ze net die penalty-serie ook doen, ja, dat is gewoon heel erg sterk. Überhaupt die wedstrijden. Ook als je naar zaterdag kijkt hoe je tweede helft dingen kan omzetten. Dus er is genoeg om te zien, maar ook weer genoeg om te evalueren.
Ja, interessant. Laatste dingetje. Ja, we hebben tot nu toe in het toernooi vaak verval of wisselvalligheden in de wedstrijden gezien. Is natuurlijk een beetje inherent aan jeugdvoetbal. Hoe kun je toch proberen om dat te minimaliseren, dat niveauverschil in wedstrijden?
Nou, het begint met de eisen van onszelf. Dus wij moeten dat eisen en dat ga je ook op de training, de manier van trainen ook terugzien. Ja, dat zijn inderdaad dat kan je zeggen, is inherent aan die voetbalontwikkeling. Maar dat wil niet zeggen dat onze eisen daarin tevreden mee kunnen zijn. Dus daar ga je als trainers en trainerstaf bovenop zitten. Omdat goed is niet goed genoeg voor deze club. Dus ook dat is weer iets wat aandacht geeft.
Ja, helemaal tot slot. Welke talenten bij Ajax vallen jou in positieve zin het meest op dit weekend?
Dan kan je een beetje cliché antwoord dat als je een aantal opnoemt, dan doe je een aantal tekort. Kijk, uiteindelijk is dit ook, en dat speelt hier zeker, winnen doe je met z'n allen, winnen doe je als team. Uiteindelijk gaat het in de opleiding om individuele ontwikkeling, dus dan zie je genoeg spelers die daarin opvallen. Maar kijk, alle spelers die bij Ajax zitten, die moeten de potentie hebben om het eerste elftal te halen. Dus laat mij maar lekker die uitspraak even niet doen. Dan is dat mooi voor anderen om te doen. Want uiteindelijk moeten we zorgen dat al die 20 of wat dan ook, hoeveel er hier zijn, dat we die klaarstomen voor het eerste elftal. Maar ja, er zijn een aantal individuen die bijzonder goed opvallen.
Dan gaan wij dat daar in de podcast weer over hebben.
Juist, ja, ik ben benieuwd om te horen wat jullie daarvan maken.
Tof, dankjewel voor je tijd.
Oké, graag gedaan.
Ja, Marijn Beuker, mooi gesprek. Hij zegt het beoordelen van spelers, dat lijkt me niet zo handig. Dat laat ik maar aan jullie over in die podcast. Dus, en hij luistert, ook mooi.
Terecht ook.
Dus, al dus bij zelf.
Ja.
Dat was hartstikke leuk. En die spelers beoordelen, dat gaan we natuurlijk doen. Verder ook wel mooi, een jongen als Sky Fink, die we dit hele weekend hebben gezien. Ook een trouwe luisteraar van de Pantelis podcast.
Ja. En een geweldige, een goede speler en een leuk persoon ook. Want ik vind het ook nog steeds ongekend dat een jongen van die leeftijd zo goed voetbal praat.
Ook op het sociaal vlak. Hij zal altijd even van je vragen, en hoe is het met jou?
Ja, zeker. Mooi, goede jongen.
Ja, gewoon spelen van Ajax. Wel bijzonder. Dus heel erg down to earth. Hartstikke mooi.
Het gaat even tussendoor over hem, maar Sky Vink. Laatst tijd veel als nummer 10.
Mm-hmm.
Hoe zie jij hem? 10 of spits?
Ik denk dat hij bij Ajax misschien wel een grotere toekomst heeft op 10.
Ja, grappig. Ja, het kwam mij vandaag binnen. Hè, dus met Emre Unuvar, daar valt nog een hoop mee te doen. Want je ziet echt nog een jongen met vogelbotjes, zeg maar. Ja. Alleen qua spits is het wel echt heerlijk om mee door te voetballen. Waar hij dus normaal ook nog, waar hij vaak ook nog een goalgetter is.
Dit weekend zat het even tegen.
Maar goed, dat kan wel eens. Maar voor hem, voor zo'n type, zou ik wel een type Sky Vink daaronder zien, zeg
dat
maar.
Dat is ideaal.
Dan kan je ook een hoge bal geven nog.
Ja. Nee, daarom. Ja. En ik bedoel, Vink is ook een jongen met ontzettend veel power en inderdaad loopvermogen. Nou, doelgerichtheid.
Ja.
Eigenlijk een beetje die kwaliteiten die Achéan Pong ook brengt. Ik denk dat Achéan Pong technisch dan weer iets verfijnder is. Maar hij dan weer iets meer power heeft.
Ja.
Dus mooi om hem ook weer eventjes te zien en te spreken.
Ik ben ook heel benieuwd
naar. Blijf hem lekker volgen bij Jong Ajax natuurlijk.
Ja.
Dan zagen we tussen dat we met Sky Fink en met Marijn Beuken en wie we allemaal wel nog niet meer hebben gesproken, zagen we Partizan verrassend winnen van Anderlecht.
Nou zeg.
Verrassend in die zin dat je dit na dag 1 natuurlijk nooit had zien aankomen. Nee, dat Partizan naar de finale zou gaan.
Nee, ik had echt het idee, net als die spits. Ja, ik had het idee dat die part-time ook uitsmijter was.
Ja, maar, spits van Partizan.
Toch een hoop met een hoop power. En je zag het ook bij een hoop teams, waaronder ook bij Ajax. Maar ook, ik heb ook het idee bij Anderlecht en bij Paris, dat de krachten gewoon gedurende het toernooi toch wel wegvloeiden. Hè? Dat er een hoop fouten ook tevoorschijn kwamen en dat toch met het team Partizan daar wel baat bij had, zeg maar. Want ik vind ze nog steeds niet bij de top 4 beste teams horen of zo.
Nee, helemaal niet. Maar zij profiteerden natuurlijk ook van Anderlecht, die met een ontzettend jonge ploeg waren gekomen, waar uiteindelijk 3 of 4 spelers überhaupt niet meer in staat waren om te spelen. De rest ook allemaal met kramp in de kuiten liep. Ja. En die bleven maar doorwisselen en noodverbandjes leggen. Want als je ze zeg maar nu allebei een week rust geeft en nog een keer tegen elkaar laat spelen, dan wint Anderlecht denk ik 9 van de 10 keer.
Dat denk ik ook. En zij hebben ook geloof ik nog een vrij jong elftal, hè?
Anderlecht?
Ja,
zeker. Dus, ze hadden dus 5, 6 jongens uit 2009 mee.
Ja.
Dus,
en ik begreep ook dat Sporting ook niet alle topspelers mee had genomen. Dus,
vertekend in die zin. Maar we gaan die prestatie van Ajax niet wachten.
Nee, zeker niet. Maar goed... ja, wel verrassend. Verrassende finale in ieder geval. Dus,
ja, ja, dus nou, we kregen een herhaling van die poolwedstrijd die we natuurlijk zagen. Ajax Partizan. Ja, kijkende naar die opstelling, dan zagen we dus Johnson andermaal centraal achterin, Van der Lans op het middenveld. Daar hield hij eigenlijk aan vast. Verder nu Oldenstam, hè, die in de eerste wedstrijd op de bank zat.
Ja.
Goed inviel en zich toch ook wel op deze finale. Het was, maakte niet zeg maar, de overtuigende indruk die hij vaker maakt bij onder 17. Maar hij groeide eigenlijk met de ploeg mee in het toernooi. Hè?
Ja, ik snapte die keuzes wel. En ook omdat Pereira de Gama, echt een hele snelle jongen. Maar ik vind hem verdedigend toch bij tijd en wijle. Ja, hij corrigeert een hoop met zijn snelheid. Ja. Maar hij was zeker in die eerste wedstrijd tegen Manchester City, bleek hij ook een aantal keer wel kwetsbaar,
ja,
verdedigend. Dus ja, ik kan me er wel iets bij indenken. Ik heb nog steeds wel eens het gevoel bij, omdat Ajax ook wel eens wat snelheid op de flanken mist, dat ik dacht, ja, waarom breng je Pereira de Gama daar niet weer eens een keer als
buitenspeler?
Ja, als je 40 meter voor je hebt. Ook ja, zeker in de finale, zeg maar, ja, het laatste half uur. Of de half uur. Klopt, laatste
ja,
fase.
Die
laatste,
ruimteslagen ja, wel, ja. Tegelijkertijd inderdaad, je noemt hem al verdedigend, kan er nog wel, kan hij nog wel ja, wat verbeteren. Ik vind hem als back wel, juist in die overlap, ontzettend waardevol. Want dat ja, zien we weinig meer van backs met zulke pure snelheid om er eigenlijk constant overheen te denderen. En ja, wie daar dan ook op links voor hem staat, of het Messori is of Abdiugaard, hebben er allebei ontzettend veel profijt van. Want of je hem nou meegeeft of niet, hij wekt in ieder geval, dat zorgt in ieder geval voor verwarring bij die back aan de andere kant. Dus dat is wel een hele waardevolle loopactie.
Ja, nee, zeker. Het is alleen jammer dat het zo vaak voorkomt bij backs die dat allemaal hebben, dat die verdedigend vaak een ja, beetje tekort schieten.
Ja, ja, dus hopelijk, Anjel, als je luistert, kun je daar nog wat stappen ja, in maken, want zonder meer ook een jongen met
hij heeft
nodige
genoeg
potentie.
Hij heeft
leuke voorwaarden.
Zeker.
Ja, absoluut een leuk talent om in de gaten te houden. Nou, hij begon op de bank. Een andere jongen die wel aan de basis stond, Luc Beekman. Nog niet heel veel ter sprake gekomen. En ik denk dat ook wel. Kijk, hij was natuurlijk bij onder 18 op zaterdag. Dus toen sloot hij later aan bij de onder 17. Maar verder ook het feit, het is geen hele opvallende jongen. Maar ik vind dat juist een kwaliteit. Hij doet ja, eigenlijk onopvallend veel dingen goed. Zowel centraal achterin als rechtsback.
Een slimme speler.
Ja.
Slimme speler. En vind ik ook sowieso wel een beetje het leidraad van dit elftal, denk ik.
Het is geniet hoor.
En ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar zijn ontwikkeling. En ja, het is een beetje, lijkt wel of ik in herhaling valt, maar daar valt of staat uiteindelijk alles mee. Maar het is ook een speler, denk ik, met een leuk profiel en echt wel potentie om echt een goede speler te worden. Ja. En ja, dat begint bij spelintelligentie.
Ja, ja, en je noemt het al en we hadden het er met Lamey over en die noemde ook Beekman en Van der Lans.
Ja.
En dat een beetje als zijn verlengstukken in het veld. Maar ja, zo kan je er nog wel misschien 8 aanwijzen.
Zeker weten.
Deze groep loopt er van over, hè? Hoe bijzonder is dat bij een jeugdploeg?
Ja, je ziet het niet vaak. Hè? Dat is ook wel weer verraderlijk, denk ik. Dat het als team inderdaad goed presteert. En dat je uiteindelijk de individu die debuteert uiteindelijk.
Nee, zeker, maar zeker. Maar ik vind juist ook dat ik heb dit weekend genoeg individuen gezien met waarvan ik echt wel potentie Ajax 1 in zie.
Ja.
Een stuk of 5, 6.
Ja,
ja. Dat is toch gewoon vrij veel voor een lichting. Ik vind het een redelijk sterke Ajax-lichting. Ook als je
zeker,
het in perspectief plaatst van door
weten,
de jaren heen.
Zeker weten, ja.
Dus, maar nee, die spelintelligentie is heel mooi om te zien. En je ziet dat die jongens die veel in de as spelen daar vooral veel profijt
ja,
van hebben.
Ja,
ja, dan om eventjes naar die finale te gaan. Ajax Partizan. Partizan heel compact, hè, teruggetrokken. Met inderdaad die uitsmijter, die bulldozer voorin.
Ja.
Die alles sprong van zijn voet. Maar hij kon wel lekker oorlog maken daar op dat centrum.
Ja, ze leken in het begin nog een soort van 4-2-4 te spelen. Waardoor ja, Ajax niet echt helemaal wist of ze met die back door moesten dekken, geloof
ja,
ik. En,
ja, dat vond ik ook wel opvallend hoor. Want Partizan, meer dan in de poolwedstrijd, probeerde ze wel op te bouwen. En je zag dat Ajax een iets andere manier van druk zetten daar tegenover ging zetten. Waar ze in de pool vaak nog met Unuvar als spits en de nummer 10 eigenlijk het centrum gingen ja, vastzetten. Was het nu Unuvar die eigenlijk net als Brobbey bij Ajax 1 doet, een van de twee centrumverdedigers ja, aanloopt. En vervolgens was het vaak Messori die dan vanaf zijn back moest doordekken naar de centrale verdediger.
Ja, in één lijn.
Ja, ja, in één lijn. Wat hij als niet altijd even goed deed. Want dan gaf die paaslijn nog een paar keer vrij. Of Oldenstam die dan vanuit zijn tegenstander moest doordekken naar de man van Messori. Om ja, het treintje even te complimenteren. Maar die was dan ook soms net te laat. En dan komt Partizan er, terwijl ze dus inderdaad met 2 man op het middenveld speelde, Ajax daar gewoon een overtal heeft in de as. En dan word je rondom eigenlijk kinderlijk eenvoudig.
Ja, dat kon beter inderdaad. En ik heb wel echt heel veel ontzag voor Unuvar. En
ja,
daarin, want die heeft helemaal de blubber gelopen.
Ja.
En wij zeiden onderweg dat we hier naar Hotel Jazz liepen, hadden we het erover van, nou, dat is misschien de enige speler waarvan je zou kunnen voorstellen dat hij zich enigszins nog, ja, die teleurgesteld is of die is misschien wel blij.
Gemengde gevoelens.
Gemengde gevoelens. In de zin van ja, dat hij normaal een goalgetter is en die ja, had er nu misschien meer willen maken en misschien ook wel moeten maken. Alleen dan nog steeds de prijzen voor de energie die hij erin heeft gegooid. Ja. En hij was zichtbaar op een gegeven moment. En ook niet gek, hè, vind ik. Want, ik denk nog steeds dat het een hele goede speler is, hoor. Er moet natuurlijk wel fysiek wat gebeuren, maar als dat gebeurt, dan...
Dat is natuurlijk, dat hebben we in die Future Cup afleveringen al vaker gezegd, maar het profiel wat hij heeft is super compleet. Dus als hij fysiek dat stapje kan maken en voor de goal nog iets scherper wordt, dan heb je echt een geweldige spits.
Dat is die normaal wel, vind ik, die scherpte voor de goal.
Dus, goalgetter natuurlijk, puur zang door de jaren heen ook. Maar in ieder geval niet onderbelicht laten. Wij hebben het wel gezien, die vuile meters en dat aanlopen 100%, constant.
100%.
Dus misschien dat hij daar ook nog een beetje voldoening uit kan halen. En die trots over die Future Cup overwinning zal ongetwijfeld ook bij hem komen.
En die gemaakte pingel was ook niet...
cruciaal.
Was cruciaal. Dus,
tuurlijk. En goaltje tegen City. Ja. Dus absoluut. En hij heeft gewoon flitsen van zijn kunnen getoond. Het is niet dat hij een slecht toernooi heeft gespeeld.
100% niet.
Dus die nuance is ook wel belangrijk om te maken. Ajax dus wat moeite in dat druk zetten. Partizan, zonder dat zij heel comfortabel waren aan de bal, speelt daar relatief makkelijk omheen.
Ja.
Aan de andere kant, Ajax in de eigen opbouw, terwijl er dus dat overtal was in de assen, dat je vaak via Van der Lans op het middenveld kon opbouwen. Ja, buiten een redelijk begin in de eerste 5 minuten, waar kansje was voor Unuvar met goed indribben van Bouwman. Asjean Pong die uit die korte corner snel genomen net voorlangs krulde.
Messori nog een keer, of was dat in de 1-2? Of ik kan me niet meer helemaal voor de geest halen.
Of misschien dat het tegen Paris was, maar Unuvar die nog die kans kreeg na steekbal van Steur.
Dat was ook een
goede bal ook.
Ja.
En dat waren wat kansjes in de eerste 5 minuten. Maar daarna zakte die druk ook al weg.
Ja.
En toen werd het toch wel een mooi schouwspel, maar een stroeve finale.
Ja, zij kwamen er ook een aantal keer goed doorheen. En dan waren ze toch met 4 man en die sterke spits. Wat volgens mij nog een keer voor buitenspel gevlagd werd.
Ja, klopt.
Wat die VAR daarna deed, dat weet ik ook niet. Want het ging over.
Had even 5 minuten nodig om te checken.
Geen idee wat dat dan was. Maar ik bedoel... Het was uiteindelijk ook geen goal, dus wat het nou... dat gaan we nooit weten, denk ik. Maar het ging nog niet vanzelf. En dat vond ik, begin van de tweede helft stond het wel wat beter in. Of dat dan ook te maken heeft met dat Partizan er ook een beetje doorheen zat op een bepaald moment.
Mm-hmm.
Dat weet ik niet.
Ik denk het wel. Het zou goed kunnen.
Ja.
Aan de andere kant had ik nog steeds wel het gevoel van... Dit is wel een typisch gelijkspel. Het is ook wel zoals veel finales zijn. Hè? Beide ploegen die op een gegeven moment niet al te veel risico meer willen nemen. Want één fout of te groot risico kan natuurlijk fataal zijn in zo'n korte wedstrijd. En dan is daar Gennaro Johnson.
Nou...
Toch de man van
het fenomeen, fenomeen. En ik snap dat hij uitgesproken is als speler van toernooi. En het is ook dubbel en dwars verdiend als je ook 3 goals maakt. En ook heel goed spel op de mat legt. Mijn persoonlijke favoriet, dat is Van der Lans. Maar ik vind, je kan niet om Johnson heen.
Nee, want wij zaten er op een gegeven moment ook in de loop van die finale een beetje over te filosoferen van beste speler van het toernooi.
Ja, wie zou het zijn?
Hij zou natuurlijk van Ajax gaan komen, want het komt vaak van de winnaar. Ja, toch ook Johnson van de Lans waren dan voor ons wel ook de kandidaten. Misschien nog Messori als outsider.
Ja, Messori natuurlijk ook de kanttekening. Echt een hele leuke speler en die doet heel veel op intuïtie en alles op volste snelheid. Maar dat gaat niet altijd goed. Nee, maar het is wel heel dreigend, zeg maar.
Diamant,
juist. En wel heel leuk om te blijven volgen. En ik geloof absoluut dat Ajax één potentie is. Maar ik denk inderdaad voor spelen van toernooi. Dat ging denk ik echt tussen Van der Lans en Johnson. Maar
jongens die zoveel impact hebben gemaakt allebei. Maar inderdaad, als je 3 goals maakt.
Ja, toch, dan kun je er niet omheen.
Nee, en wereldfeentje ook.
Ja.
Heel bescheiden, heel down to earth. Het is een jongen die voor het eerst dus in de historie beste speler, topscorer en Future Cup winnaar met zijn team werd. Dus laten we hem eventjes ruim baan geven in deze Pantelitsch podcast. Komt hij aan, Gennaro Johnson. We staan hier met Gennaro Johnson, man van het toernooi. Kunnen we dat zeggen?
Ja, ik heb mezelf laten zien en ik ben heel blij met deze prijs.
Ja, want ik hoorde net tijdens het omroepen voor de eerste keer in de historie beste speler, topscorer en Future Cup winnaar.
Ja, dat is heel speciaal. Ik had het zelf niet eens verwacht.
Nee, want voor de Future Cup heb je dit seizoen nog geen doelpunt gemaakt, toch?
Ja, klopt. Ik stond op 3 assisten en 0 doelpunten. Ja. Dus ja, ik ben heel blij.
Hoe komt het dan dat je dit toernooi opeens bent gaan scoren?
Ik heb echt geen idee. Misschien door de sfeer van de fans en zo. Misschien dat ik daardoor meer een extra boost kreeg.
Ja. Want eventjes kijkend naar jouw spel. Hè. Je hebt een uitstekend toernooi achter de rug. Zowel op het middenveld als centraal achterin. Wat voor speler ben je nou?
Ik ben een fysieke sterke speler. Ik ben ook snel. Ik ben ook goed voetballend en kan mijn teamgenoot heel goed helpen.
Ja, ja,
En heb je nog een voorkeur voor centraal of achterin? Of maakt dat niet uit?
Nou, het maakt niet uit. Ja, het maakt me niet eens uit eigenlijk.
Naar deze finale dag, jullie wisten met Paris sterke tegenstander in de halve finale. Hoe was het gevoel vooraf?
Iedereen had wel een beetje spanning. Maar toen zag je dat we in de wedstrijd gewoon iedereen had die spanning losgelaten. En daardoor hadden we ook gewoon een goede wedstrijd neergezet.
En wanneer vandaag voelde je van we gaan hem gewoon pakken, die beker komt naar Ajax?
Nadat we die penalties hadden gewonnen. Toen kregen we weer een extra boost. Dus ja.
En met Partizan troffen jullie natuurlijk een ploeg die je al een beetje kende. Hielp dat nog, dat je al een keer eerder tegen ze had gespeeld?
Ja, dus we konden goed onze beelden van vorige wedstrijd analyseren. Ja. En kijken waar wij winst konden boeken.
Ja, en waar was dat?
Dat was vooral met het druk zetten op hun middenvelders. Ja. En met onze 10 en 8 gewoon een beetje hoog staan. En dat de 6 dan proberen 2 man te dekken. Dus ja.
En je staat hier heel rustig bij voor iemand die alle prijzen heeft gepakt. Hoe ga je dit vieren vanavond of komende dagen?
Ik ben gewoon met familie rustig aan, dus ja. Ik ben niet echt zo'n drukke jongen. Dus
nee. Geen groot feest in huis van Johnson?
Ja, misschien.
Top. Hey, en verder kijken dan dat, want je zit nu ook regelmatig bij de onder 18, hè, bij de selectie. Misschien contract, zijn dat dingen waar jij mee bezig bent?
Nee, ik hou me gewoon bezig met het voetbal en de rest komt wel vanzelf. Hè.
Heel veel succes daarmee.
Dank je wel.
Ja, dat is Gennaro Johnson, die denk ik al sowieso een van de grotere talenten is in dit team, maar waarvan je vooraf niet misschien zou zeggen dit is het toptalent of de blikvanger. Leuk hoe zo'n jongen zich dan ontpopt op zo'n future cup.
Ja, zeker. En ik vind ook, hij combineert zijn kracht en snelheid ook echt met toch wel... Ja, de juiste techniek. Ik denk dat het in omgevingsbewustzijn heeft hij nog niet de kwaliteiten die waarvan ik vind dat Van der Lans die heeft.
Ja, dat
en dat is ook wat ik bedoel met Van der Lans. Ja, normaal centrale verdediger, maar ja, eigenlijk bijzonder dat hij als 6 zo goed uit de verf kwam.
Ja.
Maar ja, misschien ligt de toekomst ook voor Johnson wel centraal achterin, weet jij?
Ja, het zou zo kunnen lopen. Hè? Want nu is het eigenlijk een beetje net als misschien wat Silvano Vos op dit moment heeft. Heel veel op fysiek doen en in het kijkgedrag wel ontwikkeling kunnen maken.
Ja.
Tegelijkertijd Johnson natuurlijk nog een hartstikke jonge jongen. Dus...
Ja, en ik vind wel, hij heeft wel heel erg oog voor waar die afvallende bal gaat komen. En dan is hij er ook echt als de kippen bij.
Ja.
Dus daar liggen denk ik zijn kwaliteiten wat meer. En ik denk het voetballende, ja, daar kan hij zich in blijven ontwikkelen.
Ja.
Daar komt hij weer. Heel benieuwd naar.
Ja, schitterend. Het blijft terugnemen. En dat geeft ook wel aan hoe lekker veel potentie er in deze groep zit. En hoe mooi dat ook is om dat te volgen. Ja, je stipt al eventjes aan Van der Lans, die dat overzicht meer heeft op het middenveld. En we spraken ook met hem. Als je het hebt over trouwe luisteraars en misschien wel vriend van de show, kunnen we inmiddels zeggen.
Nou, ja, ik wist het eerlijk gezegd niet, mooi, maar we horen het net. Hè?
Ja,
dus,
die luistert ook. En wij deden dat interview samen. En je vroeg hem ook eigenlijk naar over die verschillende posities en hoe dat nou voor hem is.
Ik ken jou vooral als centrale verdediger. Ik weet dat je eerder ook wel als 6 hebt gespeeld. Maar wat mij opvalt is dat jij enorm omgevingsbewust bent. Constant aan het scannen. En is het iets wat jij... Heb jij eerder op een andere positie? Heb je eerder op 6 gespeeld of op middenveld gespeeld? Ook bij Westlandia bijvoorbeeld?
Nee, bij Westlandia niet. Toen was ik eigenlijk altijd centrale verdediger bij 11 tegen 11. Maar bij Ajax wel. Vanaf onder 15 ben ik denk ik een beetje op 6 leren spelen. Maar ik denk dat het ook in me zit, denk ik. Veel scannen, veel weten en mijn team ook goed zetten. En als je je middenvelder continu goed moet zetten, dan weet je op een gegeven moment zelf ook hoe je daar moet spelen.
Op een gegeven moment ook dit toernooi werd er weer geschoven met jou, hè, van centraal naar het middenveld. Heb je daar redenen voor gekregen waarom de trainer daarvoor koos?
Niet direct, maar ik denk dat het goed uitpakte. Ik denk dat het een goede keuze was van trainer, omdat ik meer kon doordekken en meer in mijn duels kon komen. Waardoor we hoger op het veld druk konden krijgen.
Heb je verder nog een voorkeur voor centraal of achterin of op het middenveld? Dat maakt niet uit.
Ik denk liever centraal. Maar als ik mijn minuten op 6 moet maken, dan maak ik ze daar. Zolang ik maar speel.
Ja, Milo van der Lans die dus moeiteloos schakelt tussen die posities. Zelf eigenlijk liever dus centraal achterin speelt. Ik denk dat zijn toekomst misschien wel op 6 kan liggen.
Ja, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar wat ik ook zei in het gesprek. Ik verbaasde me er gewoon over. Hè? Alsof hij er al jaren speelt.
Ja.
Ja, en gewoon wat ik zeg, een hele voetbalintelligente jongen. Dus alleen maar lof en benieuwd wat gaat eindigen.
Ja, als we even teruggaan naar die finale, dan vlak voor tijd gooit Sean Steur de wedstrijd in het slot. Dat was een goede combinatie met Kovac, die in de ploeg was gekomen voor de moe gestreden Unuvar.
Ja.
Steur, waarvan denk ik vooraf is het veel over hem gegaan. Mensen hadden heel veel van hem verwacht. Ik vang her en der de geluiden op alsof hij iets wat is tegengevallen. Maar ik denk dat mensen misschien ook hetzelfde, wat gaan we weer met Frenkie de Jong. Maar mensen verwachten nu van van dit soort type spelers goals en assists. Terwijl hij is gewoon een verbindingsspeler.
Ja, het is een hele slimme speler. Ja. En hij, ik vind ook met hem, op het moment dat we onder druk stonden, dan gaat hij niet als een gek die bal naar voren jagen. Ja. Of nee, hij houdt hem gewoon in de ploeg. Hij weet altijd weer iemand te vinden. Maar hij is ook een aantal keer slachtoffer geweest van het goede spel van zijn concurrenten op zijn posities. Ja, ja. Waardoor hij naar 10 moet. Ja, en ik vind het ook geen 10 eerlijk gezegd. Nee, hij moet onder de bal spelen.
Precies, ja, ja.
Maar ook bij hem is er fysiek natuurlijk nog een hoop te winnen.
Mm-hmm.
En we hopen dat hij dat gaat doen. En dan is ook hij ook heel interessant voor Ajax.
Nou ja, en belangrijke nuance, wat je al zegt. Want op een gegeven moment ging dus Van der Lans en Johnson daar samen spelen. Of je noemt hem al een beetje slachtoffer daarvan.
Ja.
Het geeft tegelijkertijd aan dat natuurlijk ook een stap is in zijn ontwikkeling. Die hij nog moet gaan zetten. Kijk, Frenkie in zijn laatste jaar als een creatief type. Maar die schakelde ook 80 meter om. Ja. En die veroverde veel ballen.
Ja, kopduels.
Dat is iets wat hij natuurlijk ook nog wel kan toevoegen. Fysiek even iets sterker worden. En ook in dat opzicht.
Allround completer worden nog, ja. Maar dat voetbal in zit, dat staat vast.
Ja. Ik noemde net, hij gooide de wedstrijd in het slot, maar anderhalve minuut later werd het nog even billen knijpen toen Lazar Radosav Ljevic van Partizan.
En dat is een goede speler.
Jezus. En niet alleen door die goal.
Nee.
Want het was een wereldgoal. Hij streept hem binnen vanaf 25 meter.
Maar hij wist ook een aantal keer onder de druk uit te spelen, zichzelf te dribbelen, dat Ajax ook even niet wist wat ze ermee aan moesten. Dus dat is er eentje om in de gaten te houden.
Ja, dan geven we ook hierbij nog even gratis scoutingadvies. Hè?
Ah, wij zijn niet te beroerd.
Ook dat in deze Future Cup editie van de Pantelis podcast. Nou ja, uiteindelijk trekt Ajax hem over de streep. 2-1. Dik verdiende eindzegen toch ook gezien het hele toernooi.
Top. En het zonnetje begon langzaam een beetje te schijnen. Ja. Dus het gaf echt weer een beetje het... hoe ver Ajax 1 weggezakt is. Weer hoop voor de toekomst. Hè? Ja. Dat is hoe het bedoeld is. En ze zullen allemaal echt niet in Ajax 1 belanden. Dat kan ook niet. Verwachten we ook niet. Maar het zou leuk zijn als een aantal spelers hiervan zeker. En ik denk ook zeker dat het kan. Dat die Ajax 1 zouden kunnen halen. En voor de anderen ligt er vast ook een hele mooie voetbaltoekomst in het verschiet. Maar ik vind het geweldig. En de basis hiervan gezien te hebben. Dat maakt het, geweldig maakt zo'n middag. Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ja, en eventjes inzoomen om inderdaad. We gaan natuurlijk die jongens, we blijven ze volgen en de route naar Ajax 1. En we hadden natuurlijk ook vanmiddag een van die gasten weer voor de microfoon met Eamon Elhany. En ik vond het wel mooi om te zien dat ondanks zijn helder rol toch heel veel realisme daarin was. Dus laten we daar eventjes naar gaan luisteren.
En ja, nu kijkend, je bent heel belangrijk voor Ajax geweest, Future Cup gepakt. Wat zijn jouw ambities en hoe snel denk je dat je nu binnen Ajax volgende stappen kan gaan zetten?
Ja, het is wel lastig. Ik heb natuurlijk ook wel hele goede concurrenten boven me staan. Tommy en Charlie Setver, die doen het ook heel goed op dit moment. Dus ja, het ligt ook een beetje hoe ze zich gaan ontwikkelen. Maar ik ben wel geduldig. Ik wil niet heel haastig ergens komen. Ja, alles komt wel op zijn tijd.
Ja, Eamon Elhany, die dus realistisch is, de Setford-broeders voor zich heeft en geduldig wacht op zijn kans. Nou, als hij zich zo blijft ontwikkelen, dan zal dat zeker komen. Eventjes terug naar die eindzegen van Ajax. We zien Ricardo van Rijn een beker uitreiken. We zien Joro Hato een beker uitreiken. En ja, ze werden omhoog gelift door niet alleen door Gennaro Johnson als beste speler en topscorer, maar ook door Milo van der Lans.
Ja.
En ja, dat is... Die band kan maar om één iemands bovenarm zitten in deze ploeg, toch?
Nee, dat lijkt me heel duidelijk. Al ontbreekt het bij de rest ook niet aan... zoals we eerder benoemd hebben, de intelligentie. Maar ik vind hem de duidelijke leider van dit elftal. Volgend jaar onder 18. En dan gaan we kijken wat er weer van overgebleven is.
Absoluut. Maar nee, pure leider. En het mooie is van als je op die tribune zit, is dat je hem constant hoort coachen. En ook bij ballen die zeg maar uitgaan, waarvan het een twijfel is, hoor je roepen, Ajax, weet je. En dat dwingende, dat opeisen. Ja, scheidsrechters zijn er echt wel gevoelig voor. Je gaat hem niet altijd meekrijgen.
En al is het maar voor de rest van je teamgenoten. Hè? Ja, dus erop klappen. Ja. En echt een brani mannetje. En hij kwam met zo'n big smile. Het is jammer dat we het niet op video gevangen hebben. Met hoe hij met ons in gesprek was naar de wedstrijd. En mooi mannetje op alle fronten.
En de logische captain. En laten we eventjes luisteren naar hem die vertelt over zijn leiderschap.
Hoe is dit toernooi voor jou geweest? Het is de eerste keer met zoveel publiek. Je bent aanvoerder van de ploeg, van de leiders. Hoe is dat?
Ja, geweldig. Het is ook makkelijk om dit team te coachen en mee te nemen, omdat ze zelf al heel graag willen. En ik denk dat ik zelf ook goed heb gespeeld. Dus ja, geweldig.
En dat leiderschap van jou, want hij zit hier dan op de tribune. We horen jou eigenlijk constant bulderen over het veld, de coaching. Is dat iets wat er altijd al in heeft gezeten?
Ja, altijd al. Bij Westlandia, waar ik begon, was dat altijd al. Dat ik toen nog met een lichting ouder, toen was ik ook aanvoerder. En ik nam iedereen op sleeptouw, ja.
Ja, Milo van der Lans, ook wel een van onze favorieten geworden.
Zeker, zeker.
Leuke jongen. Verder met iemand die toch ook wel een band met de Pantelis podcast heeft gekregen en geheel wederzijds, Michael Lamey. Dat was ook nog even een leuke.
Dat is een onverwachts gesprek.
Ja, dat verwacht je niet.
Ja, nee, zeker. Hij kennelijk ook een luisteraar en ook zijn huiswerk meegekregen van jou. Hè?
Het was schitterend. Hij is natuurlijk de trainer van Ajax onder 17 en we interviewden hem op dag 2. Dat gesprek heeft iedereen gisteren kunnen horen. En op dag 1 waren Lars en ik best wel kritisch
op
Ajax en op het tactische spel. Ja, jij ook. En toen vroegen wij ons eigenlijk af in die podcast, wat is nou de hand van Lamey in dit
ik was zelfs nog een beetje, boos is een groot woord, maar ik dacht van, hij blijft maar in die dugout zitten, maar we weten bij God niet hoe we moeten doordekken. Is dit nou opdracht of hebben die spelers geen idee? Ik was een beetje pissig in die eerste wedstrijd tegen Partizan. En het blijkt wel dat hij dit wat mee gedaan heeft. Dus,
de feedback had eerst even geëvalueerd. Nee, Michael Lamey,
ik vind ook even los van Michael wij gewoon, ik kan me ook voorstellen dat die spelers, je ziet een energieke trainer, een hele vrolijke trainer. Ja. Ik denk echt dat dat iemand is die er een team creator in ieder geval.
Ja, absoluut. Ja. En ik bedoel, wij hebben allebei zelf gevoetbald en je kan het misschien niet relateren aan dit niveau wat hier op de toekomst afspeelt. Maar je weet wel wat het is om voor een trainer in die zin door het vuur te gaan en iemand die dat bij een team kan creëren. Toch?
Zeker, zeker. En ik bedoel, hij gaat dadelijk, we hebben het gesprek eerder gehad, wat tactische termen eruit gooien. Dan mag jij dan maar even op de vertaalknop drukken voor denk menig luisteraar. Maar je hebt tactisch vermogen, maar je hebt ook je moet ook die spelers
empathisch.
Ja, en je moet ze ook op een of andere manier het snot voor hun ogen voor je laten lopen. Hè?
Hoe Lamey dat waarschijnlijk bij zijn spelers voor elkaar krijgt, zo krijgt hij dat ook een beetje bij ons. Want wij waren dus kritisch op hem. Hè? Wij wilden die hand van Lamey zien. Ja. En dit is hoe Michael Lamey dat dan even je spiekfijn terugkoppelt.
Eerste vraag is aan jou.
Ja.
Heb je de hand van Lamey gezien?
We hebben een luisteraar. Ja, Michael Lamey, winnende trainer van Ajax onder 17 op de Future Cup. En we hebben de hand gezien.
Leuk, hè?
Ja, dat is
leuk, hè? Kijk, weet je, ik wil graag voetbal spelen op de helft van een tegenstander. Overtallen creëren. En waar ik van genoot is dat de jongens ook echt daarin geloofden. Ik wilde de twee tienen in de pockets hebben, halfspace. Waardoor de 3 in de keuze komt, waardoor de 6 in de keuze komt. Zelfs de 2. En vanuit daar konden we de ballen verplaatsen. Of we konden juist daar gevaar stichten. En Gennaro scoort zo tegen Paris Saint-Germain. En toen begonnen we nog meer in te geloven. En toen gingen we nog meer in de pocket staan. En ik was mooi om te zien.
Ja, Michael en mij.
Ja, Thijs. Wat bedoelt hij?
Ik heb hier veel sympathie voor. Ik vind dit wereld. Maar inderdaad, laten we eventjes op de knop drukken. Ja. Stapje terug. Want hij had dus de podcast teruggeluisterd en hij had de kritiek gehoord. En hij dacht, de hand van Lamey die moet zichtbaar worden. Maar als hij dat nog niet was, dan ga ik dat eventjes uitleggen. En het was even een college in de hoogste versnelling. Hè?
Ja.
Want hij had het over tienen in de pockets, in de halfspace. Waardoor je de 6 tot keuzes dwingt, de 3.
Zelfs de 2.
Zelfs de 2. En dat is dus de hand van Lamey, hè?
Ja, kun je het even vertalen? Ik heb enigszins idee wat hij bedoelt. Ik denk wel dat we niet uit het oog moeten verliezen dat we gewoon een supporterspodcast zijn.
Precies. En met de kanttekening dat Michael Lamey, grote compliment. Want dit hier ben je naar op zoek. Een trainer die zo de diepte ingaat. Maar inderdaad ook voor de iets minder tactisch onderlegde Ajax-fan en luisteraar van deze podcast. Nee, met tienen in de pockets en in de halfspace bedoelt hij eigenlijk, als je het veld zou verdelen in 5 vlakken, dan heb je zeg maar de diepe spits, Emre Unuvar, die dan in het midden zou staan. En dan schuin links van hem en schuin rechts van hem heb je halfspace. Dus dat is een beetje makkelijker zou je dat kunnen noemen, tussen de linies. Dus je staat misschien tussen de centrumverdediger en de back, of tussen de 6 en de centrumverdediger. En het is eigenlijk een zone waar bijvoorbeeld Levi Achiampong met zijn loopactie ontzettend waardevol in is. Een van de buitenspelers. En daarmee kom je met, dat hij noemt, de 2 tienen in de pocket.
Ja.
En dat hebben we heel veel gezien natuurlijk. Dus dat is absoluut duidelijk geworden waarmee...
Dan weet dus zelfs de rechtsback niet Nee, wat hij met Messori aan
precies,
moet.
Precies, waar je de twee inderdaad kan laten kiezen. En eigenlijk het hele doel van die dynamiek in het veldspel, dus in de opbouw en ook hoger op het veld, is je tegenstanders tot keuzes dwingen, tot twijfels. En je bent eigenlijk overal op het veld op zoek naar overtal. Want je kunt wel bijvoorbeeld vanuit de statische 4-3-3 blijven spelen, maar dan heb je in de spits bij Unuvar, die staat dan tegen twee centrumverdedigers. Ja. Op de vleugels heb je een 1-1. Terwijl waar ben je naar op zoek? Naar bijvoorbeeld een 2-1 of een 3-2. En want dat is veel makkelijker. Dat is heel simpel.
Een dynamisch geheel.
En dat is dus
de hand van. Ja, mega interessant. Dus behalve heel erg enthousiast en sympathiek, ook nog tactisch.
Hij heeft zich op de kaart gezet.
Ja, leuk man. Leuk.
En inderdaad, hartstikke leuk en grappige man. En dat komt ook wel terug als hij praat over die regel van het wisselen. Want we vroegen hem eigenlijk van, bijvoorbeeld de jongens, als Ashian Pong heeft zich verrassend in de basis gespeeld. Je bent gaan schuiven met Van der Lans en Johnson. Zijn dat scenario's waar je van tevoren al rekening mee hebt gehouden? Of is dat zo gegroeid in het toernooi? En toen zei hij het volgende.
Ja, ik denk dat het echt door de regels is gekomen. Soms moet je iets doen. En dan denk je, schuif Milo even door. Ja. Hey, wat doet Milo nou? Hey, godverdomme. En op een gegeven moment laat ik hem daar ook dan staan. Want hij deed echt steeds beter. Gennaro begon achterin. En dan zet je hem weer op het middenveld. En hij vond het goed. Gennaro. Maar goed, maar dan moet je ook weer wat met Sean doen. Oh, Sean. Ja, eventjes eraf. Sean vindt dat niet leuk. Nee. Sean, wanneer kom ik weer terug? En dus, weet je, het is een heel spelletje met dat wisselen. Maar het is wel een leuk spel.
Ja, dus ook dit, dat over die nieuwe regels hebben we veel over gezegd. Over bijvoorbeeld de self-pass en het indribbelen. Dat was lekker. Die gele kaart zijn we geen fan van met die tijdstraf.
Nee, dat is te lang, hè?
Dit doorwisselen, het was dus een voordeel voor Lamy en voor Ajax in dit geval. Maar het zorgde ook wel voor veel chaos op het veld.
Ja, je zag dat het niet iedere speler eigen was ook, hè? Dus enkele keren een vrije trap of een inworp die dan direct genomen werd, hè? Dus gelijk gedribbeld werd en dan moet je maar even schakelen. Dus. Maar ik vind het zeker interessante manieren van spelopvatting. Maar alleen inderdaad wat wij zeiden over die 4 minuten, dat is veel te lang voor een wedstrijd van...
De impact daarvan is veel te groot.
Ja, denk ik ook.
Ja, uiteindelijk zal niemand bij Ajax er nog om halen, want de Future Cup kwam naar huis voor de 6e keer toch alweer dat Ajax hem wist te winnen. Dik verdiend. En wij hebben Lamy natuurlijk een beetje leren kennen dit weekend. Een hele enthousiaste, vrolijke man. Dus ik dacht, die is in euforie. Die gaat groots feest vieren vanavond. Maar dat loopt nog eventjes anders.
Ja, dat weet ik niet. Ik ga vanavond naar huis. Oh. Ik wil bij mijn vrouw zijn. Ja.
Het feest gaat daar verder.
Ja, hij wordt gewoon rustig een wijntje drinken.
Oké, dus gewoon rustige avond en nog vrije dagen of vanaf morgen al gelijk weer aan de bak?
Nee, we hebben morgen en overmorgen vrij. En donderdag gaan we weer beginnen aan de competitie.
Mooi, we gaan het blijven volgen en gefeliciteerd nogmaals.
Leuk dat jullie blijven volgen en dankjewel.
Tuurlijk. Ja, Kev, een rustig wijntje op de bank. Hoe ga jij hem vieren, die Future Cup? plannen?
Ik ga niet aan de wijn, maar ik ga wel zo even mijn vrouw weer opzoeken. Die is ook wel blij dat ze mij mogelijk weer een keer ziet.
Ja,
en hoop ik niet dat
ze nog herkennen.
Dat die vage buurman dan op de bank zit.
Gekkigheid. Alles overziend. Ik denk dat we een heerlijk weekend hebben gehad, hè?
Heerlijk weekend, inderdaad. Inderdaad, ik kan niet anders zeggen. En ik hoop dat we deze podcast ooit over een aantal jaar weer eens een keer kunnen afstoffen.
Ja.
En kijken wat er van deze gasten is overgebleven.
Ja, en of onze prognoses een beetje kloppen. Of dat toch blijkt dat we er niet zoveel verstand van hebben als dat we zelf soms denken. Alle gekheid op een stokje. Ik denk dat het eigenlijk dit hele weekend precies zo heeft uitgepakt. Eigenlijk nog zelfs de verwachtingen heeft overtroffen van wat wij ook met deze podcast wilden doen. Hè? Want we wilden vooral lekker op zoek gaan naar positief Ajax nieuws, Ajax prikkels. Ja. Die hebben we gekregen met een talentvolle lichting. Die hebben gepresteerd. We hebben Dave Vos uitgebreid gesproken. Marijn Beuker. Toch ook door het weekend heen die jongens van Ajax leren kennen. Ja. Van Ajax onder 17. Waarvan een aantal dus gewoon naar die podcast luisteren. Die het ook echt leuk vinden. Ja. Heb je het idee om met ons te spreken. Dat is bij een eerste elftal natuurlijk soms ook wel anders. Waar die interviews vaak plichtmatig zijn. Ja. En die spontaniteit, dat is toch ook wat deze groep zo mooi maakt.
Nee, geweldig. En misschien onderbelicht een hoop liefhebbers langs de lijn ook.
Ja,
dus, Ajax-zieden in alle gelederen. En dat maakt het ook geweldig. Joh. Het is behalve een mooi toernooi, ook een geweldige, ja, misschien zelfs een ontmoetingsplaats. Hè?
Nou, bij, zeker. Ja, zo zou, ja, je, zou je het wel kunnen, zeker, zeggen. Ontmoetingsplaats, de toekomst. Ja, dan misschien ook tot slot. We zijn wel eens kritisch geweest op die persafdeling van Ajax. Hè? Jij noemt, ja, het ome Miel, die niet altijd vrijgevig is, hè? Met mogelijkheden. Maar nu toch ook complimenten aan het adres van Stefan,
zeker,
Maas.
Zeker, de beste manier om... vind ik, beleid zou heel transparant kunnen zijn. En, ja, dat zijn ze geweest. En, ja. Ja, en ook met Marijn Beuken vanmiddag. Ja, het, ja, is niet de type die achter zijn bureau gaat schuilen.
Nee.
En komt gewoon ons te woord staan. Dat vind ik mooi. Ja. En dat, ja, complimenten.
Ja, nee, ja, niets dan dat. En ik denk dat het ook goed is. Want daarmee, met die transparantie, doe je ook een beetje aan verwachtingsmanagement bij het publiek. Hè? Ja. Dus je voedt als het ware je supporters een beetje op. Nou ja, daar is onze podcast natuurlijk een mooi podium voor. En ik denk aan de andere kant, als je het hebt over Future Cup, met die voetbaltechnisch natuurlijk ontzettend leerzaam is, met, ja, tegen Mexicaanse jongens, Servische jongens, ja, City, Paris, de top van Europa. Dat is super leerzaam. Maar toch ook het element media, ja, aandacht en druk die daarbij komt kijken, waarin wij ook een bescheiden rol spelen. En ja, wij vinden het gewoon leuk om met die gasten te praten. We zullen ze niet het absolute vuur aan de schenen leggen, maar toch ook wel redelijk leerzaam voor die jongens.
Dat denk ik ook. Maar inderdaad, wat jij zegt, vooral voor ons gewoon geweldig om te doen. En ik hoop ook dat we een hoop enthousiaste luisteraars erin mee krijgen. Dan, dat zou helemaal mooi zijn. Dus,
zeker, zeker. Dus in ieder geval, iedereen die dit weekend naar onze aflevering heeft geluisterd, natuurlijk weer bedankt. Iedereen die sowieso altijd naar de Pantelis podcast luistert, bedankt. Wij hebben ervan genoten. We hopen jullie dat jullie dat ook hebben gedaan. En,
volgens mij moet je dan zeggen wanneer we er weer zijn. Maar dat uit mijn hoofd...
Uit mijn hoofd zijn we er woensdag weer. En dan ben jij er volgens mij niet.
Nee, dat klopt.
Dus dan zal ik jouw plaatsvervanger weer zijn.
Ja.
Samen met Lars natuurlijk en Bart. Dus dan is die ook weer te horen in de podcast. Tot die tijd luister deze aflevering nog terug. Check de wedstrijdeditie. Vrijdag zitten wij weer voor Pijltjes en Pionnetjes.
Ja, wanneer die uitkomt, geen idee.
Ook maar... lekker. We zien elkaar ook veel, hè, de laatste tijd.
Ja, maar dat vind ik helemaal geen straf.
Nee, ik
zie inderdaad bijna vaker dan mijn vrouw. Ja,
maar dat is ook niet heel moeilijk volgens mij. Nee. Wij gaan eruit met een lach. Ajax heeft de Future Cup gepakt. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Ciao.
Let's go, Ajax.